Goedemorgen. Fijn dat ik hier ben. De eerste keer. Normaal gezien zou ik hier geweest zijn, zo, ik denk nog net voor corona, een jaar geleden. Of is ondertussen al 2 jaar geleden, maar goed, in ieder geval, kijk, mijn naam is Thomas. Thomas Nop, ik ben van Kortrijk. Ik zit in de pottenbakker. En dat is onder andere waar ook de dochter van David zit. Gisteren, de oudste dochter. Dus heel toevallig, tof. Af en toe doe ik de lofprijs met haar. Ik denk volgende week zelfs. Nu, in ieder geval, we gaan vandaag kijken naar een verhaal van Jezus in ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Het is een verhaal die zich afspeelt in Johannes hoofdstuk 4. En hier is jullie een blaadje aan het geven. Dat is een kleine samenvatting, ziet als een leidraad om jullie te helpen doorheen deze boodschap. Ik hoop ook echt dat jullie erop kunnen werken, dat je erop kunt nadenken de komende weken. Want ik weet vaak, je hoort een boodschap op zondag, er zitten een aantal goede dingen tussen. Een paar uur later ben je het vergeten. Bij mij is dat toch wel. En daarom, dan vind ik het wel goed om dit mee te geven aan jullie. De titel is, het evangelie verandert je leven. En het evangelie, ja, de goede boodschap, het goede nieuws, die is gekomen in deze wereld met Jezus. En het is door dit nieuws, deze goede boodschap vertelt ons dat wij allemaal mogen komen tot God. Na zijn dood. Na onze dood bedoel ik. Maar niet enkel na onze dood. Het evangelie, dus de Bijbel leert ons ook dat het evangelie krachtig werkt vandaag. En ons leven vandaag verandert. Echt op dit moment en de toekomende tijd. En daarvoor gaan we eerst eens lezen in Johannes hoofdstuk 4. Vanaf vers 5. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw zeide dan tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien hij wist van de gift van God en wie het is die dit tot u zegt, geef mij te drinken, hij zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water hebben gegeven. En zij zeiden tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? En Jezus antwoordde en zeide tot haar, Eén ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. En de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. En hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. En Jezus zeide tot haar, terecht, zegt hij, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. En de vrouw zeide tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en gijlieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: geloof mij, vrouw, de uur komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij weet, wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uur komt, en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen, in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zeide tot haar: ik, die met u spreek, ben het. Het is een heel stukje om kort te overlopen. Maar dit verhaal is de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. En uit dit verhaal gaan we vandaag 5 punten nemen die we leren over het evangelie, over het goede nieuws. Welke impact dit geeft op ons leven. Een eerste punt is: voor wie is het evangelie? 2. Wat doet het evangelie? Punt 3. Het evangelie verandert ons stap voor stap. 4. Waarom verandert dit ons? En 5. Wat is de kracht erachter? 5 puntjes, maar jullie kunnen volgen, jullie kunnen ook achteraf opnieuw nakijken. Eerste punt: voor wie is het evangelie? Het begint meteen, kijk, laat ik meteen zeggen, het evangelie is voor iedereen. Echt iedereen, maakt niet uit wie. En deze ontmoeting tussen Jezus en die Samaritaanse vrouw is bijzonder. Bijzonder te noemen. Het is zelfs chockerend te noemen. Het is geen normale ontmoeting. Het is een situatie die in het algemeen niet gebeurt. En ook niet zo mogen gebeuren. En dat heeft te maken met verschillende zaken. Je merkt het ook dat deze vrouw zeer ongemakkelijk is in die situatie met Jezus. Ten eerste was er een probleem tussen de Joden en Samaritanen. Jezus was een Jood. Deze vrouw was een Samaritaan. Er was ruzie tussen beiden. Er was conflict tussen die volkeren. Nu, het ironische eraan, of het vreemde eraan is, beide volken stammen af van Jacob. Weet wel, Abraham, Isaac, Jacob. Beide volken stammen af van Jacob. In principe dezelfde God, de God van Abraham, de God van Isaac, het was dezelfde God. Maar er was ruzie, er was een conflict, er was discussie tussen die volkeren. Je kunt zelfs zeggen dat er een soort racisme was. Ze kwamen niet overeen, ze moesten elkaar niet zien, ze moesten niets weten van elkaar, ze keken neer op elkaar. Als wij in der tijd bij de Samaritanen waren, dan keken zij neer op de Joden. Waren we in Jeruzalem onder de Joden, keken zij neer op de Samaritanen. Dat was al raar. Een Jood die een gesprek had met een Samaritaan. Heel vreemd. Iets anders. Dit was een vrouw, hij was een man. Ze kenden elkaar niet. In die cultuur was het niet normaal, was het uitgesloten dat jij als man met een vreemde vrouw ging spreken. Met een vrouw die je niet kent. Je deed dat niet. Werd cultureel niet aanvaard. Vooral niet in het openbaar. Had met veel redenen te maken. Een van die redenen was dat de vrouw minderwaardig werd geacht. Dat was een van de redenen. Je deed dat niet als man. Maar nog ook andere redenen. Kwam gewoon neer, man, vrouw, die spraken niet met elkaar op dat moment niet. Vandaar dat die vrouw, hoe durf jij als Joodse man mee om water te vragen? Het is een ongemakkelijke situatie. Bovendien, het was het 6e uur van de dag. Het was, laten we zeggen, ongeveer 12 uur 's middags. Super warm daar, in de hitte, en die vrouw kwam om water te putten. Dit is niet normaal. Normaal was het zo dat vrouwen samen 's ochtends gingen. Echt 's ochtends vroeg gingen ze naar de put om water te nemen. Het was vroeg, het was fris, begin van de dag. Ze deden dat samen. Maar deze vrouw deed het rond de middag en ze was alleen. En dat heeft te maken met het feit dat die vrouw vuil was. Zij was verworpen door de maatschappij. Zij was aanzien als een... als uitschot. Van, moet niet te veel hebben van die vrouw. Er was dus een verschil op moreel vlak. Deze vrouw was moreel slecht. Ze was laag. En Jezus had een hoge standaard. Samaritaan tegen Joden, man tegen vrouw, goede mens tegen slechte mens. En daar is Jezus, een leraar, een profeet, zoon van God. Hij doorbrak alle mogelijke muren die er waren tussen een mens mogelijk, tussen God en een mens, maar zelfs tussen mensen in het algemeen. Hij doorbrak alle muren. Hij ging door de grenzen. Om dan uiteindelijk gewoon met deze vrouw in gesprek te gaan. Om een gesprek te hebben over het leven. Hey, laten we spreken over het leven. Laat eens nadenken over wat er gaande is in je leven. Laat eens nadenken over wat dat er belangrijk is. Voor Jezus maakt het niet uit wie die vrouw was. En hij had het op een bepaald moment over een geschenk. Als jij weet welk geschenk dat ik heb voor jullie. Dus die vrouw vraagt, wat doe je als Joodse man in gesprek gaan met mij, mee dingen vragen? En Jezus antwoordt, als jij weet wat voor geschenk ik had voor jullie, dan zou die vraag waarschijnlijk niet stellen aan mij. Dan zou je mij nog meer vragen. Dit gaat om het evangelie, om het goede nieuws. Het is een geschenk. Dus het eerste punt is om duidelijk te zijn. Je moet het verschil maken tussen je loon en een geschenk. Als jij een loon hebt, dan is dat omdat je het verdient. Je hebt goed gewerkt. Je hebt prestaties geleverd. Je hebt je uurtjes gedaan misschien. Je krijgt je loon. Je verdient het. Maar een geschenk krijg je niet omdat je het verdient. Een geschenk krijg je omdat je het krijgt. En wanneer je een geschenk ontvangt en aanvaardt, dan is dat niet omdat je goed bent. Is dat niet omdat je flink bent geweest. Dat is niet omdat je het verdient. Dat is niet omwille van wat dat je weet, wat dat je hebt gedaan. Nee, je krijgt het omdat de ander het jou geeft. Wanneer dat we het ontvangen, een geschenk, dan herkennen we dat. We zijn dankbaar, dank u wel. We herkennen echt dat we het hebben gekregen. En je wordt in een bepaalde positie geplaatst dat je niet trots bent. Wanneer dat je iets krijgt, ben je bent dankbaar. Het is zelfs een vorm van nederigheid. Dankjewel, je voelt je niet groot, je voelt je eerder geborgen. Je voelt je, iemand geeft om jou. Je voelt je geliefd. Het is anders dan dat je het verdient. Dit bedoel ik eigenlijk. Het evangelie is voor iedereen. En ik denk dat we hier, dat dit ook voor ons moet duidelijk zijn van, wij moeten beseffen dat dit woord in de wereld kwam voor iedereen. Los van wie dat ze zijn, wat dat ze deden. Los van of dat ze moslim zijn, of dat ze boeddhistisch zijn, of dat ze katholiek zijn, of dat ze christen zijn. Of dat ze van Afrika of Europa of Azië zijn, maakt niet uit. Of dat het ook zondaars zijn of niet zondaars. In onze ogen dan. Of dat ze slecht bezig zijn of dat ze niet slecht bezig zijn. Of dat ze Halloween gevierd hebben of niet Halloween gevierd hebben. Het evangelie kwam in de wereld voor iedereen. En ik denk dat dat voor ons belangrijk is, dat we dat beseffen. Iedereen dat wij tegenkomen in ons leven. God roept hen. God wil hen terug. En dat maakt dat we in de wereld anders staan. Als je dit beseft, dan ga je ook anders omgaan met mensen. Op een bepaald moment had ik dat, toen ik dit echt begon te beseffen, dat het evangelie voor iedereen was, wat dat er gebeurde was, het heel grappig, dus ik maak deel uit van een team van oudsten, dus we zijn met 3 oudsten in de pottenbakker in Kortrijk. Ben 35, dan is er Jan die 55 is, dan is er Stefan die 75 is, dus iedere keer een verschil van 20 jaar. En vaak vertel ik aan Jan en Stefan van, kijk, hey mannen, ik weet dat jullie goed bezig zijn in die zin van, jullie zijn gered. Jullie hebben God in je leven. Ik hoef me niet te veel bezig te houden met jullie. Ik hoef me niet te veel bekommeren om jullie. Het is oké met jullie. Ik heb meer aandacht en ik heb meer tijd voor de vrienden die ik heb, die God helemaal niet kennen. Ik ga ermee om, ik ga ermee gaan eten, ik ga ritjes mee doen. Ik heb er meer zorg, ik heb meer oog voor hen. Dus. Jezus die ging op met iedereen. Die ging op met zijn leerlingen. Die ging om met kinderen, die ging om met vrouwen. Die ging om met zondaars, met verloren in de maatschappij. Het evangelie, eerste punt, is een gift voor iedereen. Laten we dat beseffen. Voor iedereen. Kom bij het tweede punt. Oké, dat is allemaal tof. Allemaal chic. Je hebt het evangelie dat voor iedereen is. Maar wat doet het evangelie? Waarom hebben we het nodig? En dit is het volgende. We zitten hier, nu is het vrij frisjes, buiten. Hier is lekker warm, knus, aangenaam warm. Maar daar zaten ze, in de hitte. In echt een super warm land. Ik denk dat het daar, rondmiddag, denk dat minimum 30, 40, misschien zelfs 50 graden moet geweest zijn. Denk het. Beetje dat in. Je zit daar in de buurt, super warm, droog. Er is geen water in de buurt. Er is geen fontein, er is geen rivier. Het enige plaats waar dat er water was, was die put. Waar hij tientallen meters naar beneden moest gaan om water te vinden. Wij kunnen niet zonder water. Jezus beseft dat ook in die situatie. We hebben het nodig om te leven. Ons lichaam bestaat uit ongeveer de helft water. Zonder water worden we zwak. Worden we onwel. En kan je dat? Kan je die situaties waarin dat je echt iets hebt gedaan, dat je bent hard aan het werken. David, je bent hard aan het werken geweest. Je hebt het huis van je dochter gaan verbouwen, meehelpen. En daar in de hitte en al zomer. In je keel. Water. En op het moment dat je water drinkt. Verfrissend. Matig. Het geeft je energie. Het verkwikt je. Het laat je op. Het is zo zoet. Het beste wat je dat kon binnenkrijgen. En Jezus is bezig in gesprek met die vrouw. En hij zegt, hey, zie die waterput. Weet je wat dat water betekent voor jou? Besef je dat? Jij komt iedere dag weer opnieuw water putten. Je drinkt water, je hebt dorst. Je gaat terug water halen. Je drinkt, je bent even verzadigd. Dat is goed, maar je hebt weer dorst. En je moet iedere keer opnieuw terugkeren. Maar ik heb iets voor jou. Ik heb iets voor jou, voor je ziel. Water voor je ziel. Water voor je binnenste. Ik heb iets wat dat iedereen nodig heeft. En het is zo verfrissend, het geeft je zodanig kracht, het raapt je diep van binnen, dat het jou van verandert. Het verandert je leven, het verandert je denken, het verandert alles. We gaan straks verder op ingaan hoe dat dit precies gebeurt, of waarover het precies gaat. Maar dus, je krijgt iets, het is verfrissend en het verandert je. Bij het vierde punt gaan we weten wat ik precies bedoel. Maar voor eventjes, we gaan het eventjes laten. Dus je krijgt het is verfrissend. En het gaat onder andere over de Heilige Geest die in jou komt. Het vertelt jou dat God je het leven gaf. Het vertelt jou dat God jou lief heeft. Het vertelt jou dat je mag bij God komen wie dat je ook bent. Waar dat je ook vandaan komt. Wat dat je voorgeschiedenis ook is, je verleden. En op het moment dat je dit beseft, dan geeft het jou rust, geeft het jou vrede, geeft het jou vertrouwen. In de goede periodes ga je God nog meer dankbaar zijn voor de goede dingen. In de slechte periodes ga je God dankbaar zijn omdat God bij jou is. En het vernieuwt jou. Het verandert jou. We gaan verder straks zien hoe precies en waarom. Maar dan zien we, komen bij het derde punt. Dus het evangelie is een gift voor iedereen. Het verandert ons van binnenuit. En het werd, derde punt, geleidelijk aan in je leven. Ik weet niet hoe dat jullie zijn. Ik ben iemand, ik word af en toe verweten door mijn collega's dat ik soms te veel rond de pot draai. Als ik iets wil vertellen, maak ik soms rondjes. Ik ben niet direct Grappig is, Jezus met deze vrouw draait toch een beetje ook rond de pot. Je vertelt niet, je hebt dit nodig. Nee. Jezus neemt deze vrouw geleidelijk aan, stap voor stap mee naar de kern van het evangelie, maar op een manier waar dat hij heel geduldig is, waar dat hij bezig is met die vrouw over haar leven, stap voor stap. Het gaat heel tragisch. Hij moest kijken hoe dat gaat. Je vraagt, hey, begint ermee van, hey, weet je wat, ik heb dorst. Zou ook water mogen hebben, alsjeblieft. Een beetje later vertelt hij dan over het levend water. En zij vraagt dan over, hey, oké, dat levend water. Geen idee wat dat is, maar ik wil het graag hebben. Ze hebben het over water, dan hebben ze het over levend water. En dan opeens hebben ze het over de man van die vrouw. Heel vreemd. Waterput, levend water. Dan hebben ze het over die man. Dan zegt ze van, ja, maar ik heb geen man. Dan hebben ze het over die vijf mannen. En over de man waarmee dat ze dan samen woont. En die vrouw doet dan niet zo raar. Van, ja, oké, ik voel me even ongemakkelijk. Laten we even niet over mijn man of mijn verleden spreken. Hey, wat denk je over de tempel? Weet je wel, wij Samaritanen, wij aanbidden God op deze berg. En jullie als Joden, jullie zeggen dat de tempel in Jeruzalem belangrijk is. Hoe zit het daarmee? Oké, dus heel vreemd. Hoe ga je van water naar de tempel, naar eigenlijk een soort religieus-politieke discussie? Heel vreemd. Jezus vertelt, het is in Jeruzalem. Maar er komt een moment dat niet meer zal nodig zijn, want er komt een moment dat je overal God kunt aanbidden. Dan zegt hij van, ik ben mee met jou. Ik heb ook gehoord over die Messias. Ik heb gehoord over die Christus die zal komen. En als die komt, gaat het allemaal duidelijk worden. En hij zegt, ik ben hem. Ik ben de Christus. Om dat te zeggen, heel verhaal om die mens, om die vrouw bij de Messias te brengen. Nu, houd het eventjes vast. Het evangelie werd geleidelijk aan in je leven. De meeste mensen, de meeste christenen, zijn christen geworden, niet omdat ze, laten we zeggen, omdat ze echt mijn liefde hadden voor Christus in de eerste plaats. Vaak is het zo dat mensen een stap zetten tot God, omdat ze iets missen in hun leven, of ze hebben iets nodig. Ze hebben iets, misschien iets materieels nodig, misschien is het iets praktisch dat ze nodig hebben. Misschien hebben ze advies nodig of zo. En dan hopen ze dat te vinden bij God. En naarmate dat ze voelen dat ze gezegend worden, laten we zeggen, ja, dat God hen in hun leven steunt, ja, dat ze dingen krijgen, zijn ze bezig met God. En stap voor stap beseffen ze dat oorspronkelijk waren ze bezig met zichzelf. Ze waren bezig met zichzelf en zochten zo God. Maar hoe meer dat ze bezig waren met God, begonnen ze meer zich te richten op God. En dat is hoe dat de groei is van een christen. Gewoon de groei van iemand die God leert kennen. Het is zoals een boom. De wortels gaan eerst zeer diep. Het begint met wortels die diep in de grond gaan, onzichtbaar. We krijgen onze fundamenten, we worden geworteld in Christus. Op een bepaalde manier dat het niet zichtbaar is. En als het diep geworteld zijn, dan pas ga je zien dat de boom begint te groeien. Dan zie je, dat is hier resultaat. Die mens is christen. Dat wist ik niet. Als je dat ziet, dan is er al lang iets bezig geweest in het leven van die mens. Wat dat dit ons leert is, we moeten geduld hebben met elkaar. Het is iets wat dat geleidelijk aan is. Soms duurt het jaren, soms duurt het echt tientallen jaren voordat echt iemand zich door het evangelie laat vormen. We moeten geduld hebben met de mensen rondom ons, met onze familie, met onze vrienden, met onze collega's. Het is een gift voor iedereen. Het verandert het leven van iedereen, maar het gebeurt geleidelijk aan. Jezus was daar voor iedereen. Jezus was geduldig met iedereen. Het is aan ons om ook geduldig te zijn voor anderen. Komen bij het kernpunt. Vierde punt. Het kantelpunt. Waarom is het evangelie nu belangrijk? En waarom kan het evangelie ons verfrissend zijn? En waarom kan het ons leven veranderen? Dit is een belangrijk punt om te beseffen. Het volgende. Geert, maak even een glas water. Geert antwoordt mee: waar is je vrouw? Ik: makker, oké, rustig aan, man. Rust, kalm, kalm. Ik vroeg gewoon om water. Niet persoonlijk zijn, nee, want ik weet dat je het hebt over mijn vrouw, waarmee dat ik, weet dat, je weet dat ik meerdere vrouwen heb gehad en al. En oké, ik vraag je gewoon om water, maar ik vraag niet dat je mij persoonlijk aanvalt op mijn voorgeschiedenis van vrouwen. Het is een vreemde situatie, hoor. Jezus zegt: ik heb levend water. Die vrouw vraagt: Heere, geef mij dit water. Ik wil dit water hebben. Ik weet niet of dat zij echt beseft of dat dat water was om te drinken, of dat iets speciaals was. Misschien dacht ze dat hij een of ander magische krachten had. Of misschien was ze gewoon curieus van: hey, ik wil toch eens zien wat dat die man in petto heeft. Ik wil het eens zien. Mag ik dit water hebben, Jezus? Waar is je man? Die vrouw ben ik. Ik heb geen man. Laten we daar niet over spreken. Inderdaad, je hebt geen man. Je hebt 5 mannen gehad. En de man waarmee dat je nu leeft, is niet eens je echte man. Je leeft gewoon samen. Als zondaar. Jij komt naar de put om te drinken. Je hebt dorst. En je komt terug en terug en terug. Je wilt geen dorst. Ik heb iets voor je ziel waarmee dat je geen dorst hebt. Waarom heb jij zoveel mannen gehad? Nu had hij tot de kern. Waarom heb je zoveel dorst in je leven? We hebben het over water. Maar jij hebt blijkbaar heel veel dorst in je leven. Want jij had van de ene man naar de andere man. Je hebt honger. Je bent begonnen bij 1 man. Je bent niet, het was niet goed genoeg. Je ging naar de volgende man. Dat was niet goed genoeg. Je hebt dorst in je leven. Je hebt geen rust. Je hebt geen vrede. Je voelt je niet op je gemak. En dat is de reden waarom je van de ene man naar de andere man gaat. Deze vrouw is niet anders dan ons allemaal. Deze vrouw is niet anders dan onze familie, onze vrienden, onze collega's. Gelijk wie dat in deze wereld rondloopt. Iedereen is op zoek naar geluk. Iedereen is op zoek naar rust. Iedereen is op zoek naar vertrouwen. Iedereen heeft dorst in het leven. Iedereen is op zoek naar de zin van het leven, de vervulling van het leven, het doel van het leven. Maar iedereen zoekt het op een eigen manier. Wat is het belangrijkste in jullie leven? Wat vinden jullie superbelangrijk? Wat vinden jullie vrienden superbelangrijk? Is dat op zondag naar de voetbal gaan? Is dat misschien je kinderen die het superbelangrijkste zijn? Proficiat trouwens, Matthias, mijn dochter. 3 maanden. Zalig. Is zij het belangrijkste van je leven? Is je auto het belangrijkste? Is je status belangrijk? Is je huis belangrijk? Is hetgeen wat dat mensen denken over jou belangrijk? Je lichaam misschien. Wie dat mensen denken of zien hoe dat je bent. Ik zeg niet dat het allemaal slechte dingen zijn. Nee. Er kunnen heel veel dingen in je leven dat je super belangrijk kunt vinden. Het hoeft niet altijd verslavingen te zijn of zo. Het kunnen ook goede dingen zijn. Maar het volgende. Als een van die dingen het doel is van je leven, het belangrijkste is van je leven, als dat hetgeen is waarop je het meest steunt, er zijn 2 dingen die kunnen gebeuren. Op het moment dat je het verliest, ga je leven kapot zijn. Ik kan me inbeelden, ik heb ook 2 kinderen. Eentje, een dochter van 4, een zoontje van 6. Als er iets gebeurt met die 2, denk ik dan dat ik kapot zou zijn. Ik zou echt kapot zijn. Ik zou echt kapot zijn als er iets gebeurt met die 2. Iemand anders. Stel dat iemand anders heel veel belang hangt aan een huis, als een huis afbrandt. Ik denk dat die het echt lastig zouden hebben. Wat bedoel ik eigenlijk? Als wij ons leven bouwen op iets, wat anders is dan God, dan ga je merken dat je geen rust vindt in je leven. Je zult nooit rust vinden als je je leven bouwt op zaken die veranderlijk zijn. En daarom zijn wij niet allemaal, daarom zijn wij niet verschillend dan die vrouw. Wij allemaal in ons leven steunen op dingen die niet van God komen. Of die niet God zijn. We steunen niet op God altijd. Kan ook zijn als christen hoor. We doen ons voor als christenen. Maar we weten dat God niet altijd, of misschien God vaak, niet op de eerste plaats staat in ons leven. En dat is een gevaar voor ons allemaal. Daarom, we moeten zoeken naar God en Hem als belangrijkste plaatsen in ons leven. En dit zal ons veranderen. Dit zal ons vertrouwen geven. Dit zal ons rust geven, vrede en dankbaarheid. Het gevolg is, in de moeilijke periodes ga je nog beter gaan door die moeilijke periodes, omdat God bij jou is. In de moeilijke periodes. In de goede periodes ga je nog meer dankbaar zijn. En op het moment dat jij God als eerste in je leven plaatst, dat je God dankbaar bent, dan ga je merken dat je nog meer liefde zult hebben voor andere mensen. Voor jezelf, voor je familie, voor je kinderen, voor je man, voor je vrouw. Je zult een betere mens worden voor anderen. Ik denk ook dat iedereen God nodig heeft. Niet iedereen beseft het. Maar iedereen beseft wel dat een bepaalde onrust hebben in je leven. Die onrust wordt enkel vervuld wanneer dat we komen tot God. En nu, waarom is het allemaal mogelijk? Vijfde punt, de reden waarom dat allemaal mogelijk is. Wel, Jezus Christus. Iedereen mag tot God komen. Hij die het leven gaf. Wat hij ook gelooft, wat hij ook hebt gedaan. Hij zal je aanvaarden. Ja, ik ben niet goed genoeg voor God. Ik heb geen goed leven gehad. Ik heb geen goede gedachten. Maakt niet uit. Jezus, die kwam in deze wereld. En die nam al onze fouten op zich. En die zegt van, jij hoort bij God. Jij hoort bij mijn Vader. Ga tot de Vader. Ik denk dat dit een boodschap is dat wij hebben voor iedereen rondom ons die God nog niet hebben in hun leven. Je hoort bij God. Keer je tot God. Zoek Hem. Dank Hem. Vraag dat Hij zich toont aan jou. Geef je leven aan Hem. Vraag dat Hij je aanraakt. Vraag dat Hij je verandert. Vraag dat je leven wordt zoals dat Hij het wil. Dat jouw gedachten zijn gedachten worden. Laten we samen mensen aanraken. Mensen bij God brengen. We gaan danken samen. We gaan samen God danken. Vader, dank u wel voor deze mooie dag dat we samen mogen zijn. Dank u wel voor deze eenvoudige boodschap. Dat iedereen bij u mag komen. We zijn echt dankbaar dat we u mogen kennen. Dank wel dat we door Jezus bij u mogen zijn. En dat we die rust hebben en vrede hebben. Wat dat er ook gebeurt, Vader. Mag ik u echt vragen, Vader, dat u ons allemaal hier aanraakt verder. Vooruit duwt. En dat we eigenlijk echt mogen liefde hebben voor de mensen rondom ons. Dat we echt een goede collega mogen zijn. Dat we eigenlijk echt een goede vriend mogen zijn. Dat we echt mogen zorgen en mogen omzien naar al deze mensen. We willen hen aanraken, Vader. We hebben het verlangen dat we allemaal samen rond u zijn, bij u zijn. We zijn u dankbaar, Vader. Dank u wel. Amen.